in verband met zonschap, eerstgeboorterecht en wat dies meer zei, waren wij terecht stuk 9. Want daar gaat het over dit onderwerp. Romeinen hoofdstuk 9. Hetgeen was naar aanleiding natuurlijk van in bijzonder Romeinen 8. Waar gezegd wordt dat wij als gelovigen, uit onze bedeling blijkbaar, geroepen zijn tot zoonstelling. De geest van God zou ons, die kinderen van God zijn, leiden naar onze zoonstelling. En voor die gelegenheid wordt de geest ook genoemd, de geest der zoonstelling. Het woord wordt hier een keer of drie gebruikt. En daarna zitten we met de vraag, hoe kan dat nu? Want als wij een volk zijn van eerstelingen, dan blijven we aan de andere kant met het probleem zitten dat dat nou precies beloofd was aan Israël. Het was aan Israël beloofd, hoe komt het dan dat het terechtkomt bij de gemeente? En het antwoord moet dus zijn, God kiest de gemeente en hij verhardt Israël. Hij heeft zich over ons ontfermd. Dat is niet mijn woordkeus, die staat gewoon in de Bijbel. In ditzelfde hoofdstuk trouwens nog. En daarna in Petrus aangehaald uit het Oude Testament, waar het trouwens ook over dezezelfde kwestie gaat in Hosea. Maar zover zijn we nog even niet. En dan zegt u maar, verhardt God Israël dan? Dan zeg ik, nou ja, wat van Israël over was en wat hier dus ook een rol speelt, is natuurlijk het Joodse volk. Want de rest van Israël was al lang verdwenen onder de heidenen. Het was al lang Lo-Ami geworden. Dus wat er over was, was alleen het tweestammenrijk. Of wat over was van het tweestammenrijk, hoe zeggen ze zoiets? Maar wij noemen dat in het algemeen het Joodse volk. Er hoeft geen misverstand over te bestaan. Maar daarover lezen wij inderdaad in het Nieuwe Testament. Maar het is ook aangehaald uit het Oude dat God Israël verhardt. Met dezelfde termen als die op Farao van toepassing waren. Hebben die? Leidt tot misverstand natuurlijk, want men begrijpt het niet, hè? Maar ja, als je ook zit met een leer van uitverkiezing eerst dan, en daar nog nooit overheen gekomen bent, dan blijven dit natuurlijk verschrikkelijk moeilijke dingen. Kent u de uitdrukking? Ik neem gewoon mijn tijd, hè. Romeinen 9 kan wel even wachten. Kent u die uitdrukking uit Johannes hoofdstuk 12? Dat is een van de tamelijk vele keren dat Jesaja 6 geciteerd wordt. Misschien kom ik daar nog op. Ja, dan kom ik vanzelf op, staat er hierbij. Johannes 12, vers 37. En hoewel hij zoveel tekenen voor hen gedaan had, geloofden zij in hem niet. Opdat het woord van Jesaja, de profeet, vervuld werd. Eigenlijk moet ik nu al stoppen. Dat kan ik wel doen, hè? We zijn aan het begin van de avond, kan al, hè? Opdat, zodra in het Nieuwe Testament staat, dit is gebeurd of dit is vond plaats, opdat vervuld zou worden, of hiermee is vervuld, of werden vervuld de woorden van, enzovoort. Dan moet je meteen even moet je een notitie maken. Een mentale notitie heet dat. Moet je even een notitie maken, want dan weet je meteen dat er nog ergens een vervulling van diezelfde profetie moet zijn. Als er staat hiermee of dit is de vervulling van die en die profetie, dan moet je meteen weten, vanaf vandaag, Sans, hè, moet je meteen weten dat er nog een vervulling van diezelfde profetie is. En hoe ik dat weet, ja, dat is simpel. Je legt gewoon al die profetieën naast elkaar, of al die uitspraken, dit is vervuld op dat, of dit is gebeurd op dat vervuld zou worden, hetgeen geprofeteerd is, enzovoort. Kijk ze maar na. Van sommige van die profetieën begrijp je dan niet waar het over gaat, misschien. Maar van degene die je wel begrijpt, begrijp je ook dat dat niet de definitieve en uiteindelijke vervulling is. Voorbeeld. Moet ik even voorbeelden. Die voorbeelden, ze zijn allemaal gecompliceerd, dus logischerwijs. Wat dacht u van een eenvoudige dan? Hè? De heer rijdt over de Olijfberg op een... Nou, over de Olijfberg, dat beest wordt op de Olijfberg ergens gearresteerd. En hij rijdt erop tot aan de afgang des Olijfbergs. Dat is een paar honderd meter, hoor. Meer is dat niet. Dat is op de Olijfberg geweest. Eroverheen gelopen. Dat is een paar honderd meter. Tot aan de afgang des Olijfbergs. En op een ezel. En toen riep het volk, nee, niet het volk, zijn discipelen riepen... Hosanna gezegend is hij, die komt in de naam des Heren. Dat wil zeggen, ze zongen Psalm 118. Althans, de laatste verse daarvan. En daar hield het ook weer mee op. Maar er staat bij dat dat de vervulling is van de profetie uit Zacharia 9... Waar staat, zeg tot de dochter van Sion, zie, uw koning komt, rijdend op een ezelsveulen, een jong ener ezelin. En hij is arm en hij is een heiland. Dan zei je, oh, dan weten we dat. Wat staat erbij? Dat is mooi, dan weten we dat. Die profetie uit Jesaja 9 is vervuld bij de zogeheten intocht in Jeruzalem. Maar dan heb ik toch wel wat vragen, want de koning is nog steeds niet gekomen. Hij was ook geen koning trouwens. Dat moest hij nog worden. Maar dat kan, nog net. Degene, zie uw koning komt, kan zijn hij komt die koning over u zal zijn. Dus daar kan je niet over struikelen. Maar je moet toch even de kop erbij houden, zal ik maar zeggen. Maar heel iets anders is, als je het opzoekt in Zacharia 9... En lees in Hebreeën 9, ook in de context waarin het staat, kom je heus niet, achteraf praten is makkelijk, of juist moeilijk in dit geval, maar kom je heus niet op het idee dat daar staat dat de Messias rijdend op een ezel zich zou melden op de Olijfberg of over de Olijfberg bij de poorten van Jeruzalem. En als dat zo zou zijn, dan toch zeker niet in zijn eerste komst, want het hele hoofdstuk gaat daar niet over. En wat zijn tweede komst betreft, definitief als koning, weten we weliswaar dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. En niet dat hij zal zitten op een ezel, maar wel dat hij zijn voeten zal zetten op de Olijfberg, Zacharia 14, dat is vijf hoofdstukken verder. En dat bij die gelegenheid Jeruzalem verwoest wordt. Nou leg je dat naast elkaar, de intocht van Jeruzalem en Zacharia 9, dan heb je nog wat aanknopingspunten, bijvoorbeeld... dat de Heer de stad ziet en weent over de stad... en inderdaad de verwoesting van Jeruzalem aankondigt. Het komt wel in de buurt, maar het is het net niet. Heb u dat nog? Bovendien, in het verband waarin het staat... met opzet zoek ik het niet op, want dan zit ik ineens een heel ander onderwerp... maar in Zacharia 9, daar lees je over... dat bij die gelegenheid de Filistijnen... naar de Filistijnen geholpen zullen worden... En de steden van de Filistijnen worden genoemd enzovoort. Die worden definitief verslagen. En ook het Griekse Rijk. Staat er ook bij. Een paar versen verder staat dat. Wat helemaal onbegrijpelijk is. Want in de eerste komst van Christus was er niet zoiets als een Grieks Rijk. Was er tot op zekere hoogte geweest. Voor korte tijd trouwens. En het zal er weer zijn... Maar die kan ik helemaal niet uitleggen nu. Het zal er weer zijn in de toekomst. Want het antichristelijke rijk wordt in de Bijbel beschreven. Natuurlijk als Babel. De voortzetting van die hele reeks van wereldrijken. Uit Daniel 2, uit het beeld. Maar als het dan nog ergens speciaal een uitdrukking van is. Is het van het Griekse rijk van Alexander de Grote. Een tienstatenbond uiteindelijk in het gebied. Van het voormalige gebied van Alexander de Grote zijn de zo ongeveer al die Arabische landen daar in het nabije oosten. En dat rijk zal er weer zijn. En als de Messias komt, zal die een eind maken aan dat rijk. Uiteindelijk. Want als de Messias komt, moet het rijk eigenlijk nog beginnen. Aan het eind van de 70ste week van Daniel. Maar ja, dat is een ander onderwerp. Maar daarover gaat Zacharia 9. Kortom, ik zal het u nog sterker vertellen. Ik geloof dat ik Zachariah 9 lees. En ik lees daar over uw eiland. De koning komt en hij rijdt op een ezel. En ik vergelijk dat met de gebeurtenissen van de intocht in Jeruzalem. Dan begrijp ik ineens dat die ezel een beeld is. Onder al die letterlijke teksten daar in Zachariah 9 is die ezel ineens een beeld van iets dat in het Oude Testament verborgen zou blijven, namelijk van de gemeente. Want wij zijn zijn beest, dat wil zeggen zijn lichaam. En kort en goed, een ezel is in de Bijbel een beeld van gelovig overblijfsel, het is de hele Bijbel door zo, vanaf Genesis tot de hele Bijbel uit. Gelovig overblijfsel, vrijgemaakt van de wet. Niet onder de wet. Die ezel waarop de Heer Jezus reed, volgens Zachariah, was nog nooit iemand opgereden, zal ik maar zeggen. Was een jong ener ezelin, enzovoort. Is een beeld van de gemeente voortgekomen uit Israël. En bovendien zag die ezel er ook helemaal uit als de gemeente. Want het beest was aangekleed met de kleding van de discipelen. Hebben jullie die nog? Dat staat daar allemaal. Het is een beeld van de gemeente in het Oude Testament. Maar kijk, dan loop je tegen de essentie van deze materie aan, van dat verschijnsel van die profetieën die dan vervuld zouden zijn en toch nog vervuld moeten worden. Het punt is dat de profetie dus spreekt over de komst van de koning straks met zijn heiligen, met zijn vele tienduizenden heiligen of engelen of hoe ze maar genoemd mogen worden, met de gemeente namelijk. Maar dan zou iemand in de dagen van Johannes hier of in de dagen van Handelingen 2 kunnen zeggen, dit is de Messias niet, die kan nog niet komen, het is nog lang zover niet. Er zijn nog zoveel profetieën die nog niet vervuld zijn, die nog vervuld moeten worden voordat de Messias komt. En dan zeggen wij, welke dan? En dan zeggen ze, nou, hij moet eerst nog komen op een ezel naar Jeruzalem. En dan is het antwoord, dat is toch net gebeurd? Geen excuus. In werkelijkheid, die profetie moet nog vervuld worden in de toekomst als de Heer komt samen met zijn gemeente. En wat dacht u van, nou kan ik beter even heel snel gaan. Wat dacht u van profetie aan het eind van het Oude Testament, laatste verse. Zie, ik zend jullie de profeet Elia eer dat die vreselijke grote dag des Heren komt. Dus de Messias kan niet komen, eerst moet Elia nog komen. En daar was dan de Heer Jezus, hij wordt gepredikt als de Messias, maar waar is Elia? En toen zei de Heer, ik weet nooit aan mijn hoofd waar het staat, maar goed. En toen zei de Heer, hij zei, Johannes de Doper kwam in de geest en in de kracht van Elia. Wat denkt u dat dat betekent? Als de geest en kracht van Elia die van God is, wat betekent dat dan nog? Want alle profeten kwamen dan in diezelfde geest en in diezelfde kracht. Nee, het betekent, hij, Johannes de Doper, kwam als vervuller van die profetieën over de komst van ene Elia. En toen zei de Heer het ook, hij zei, en hij zou Elia, indien gij gelooft had, hij zou Elia geweest zijn die komen zou. Niet indien gij gelooft had dat hij Elia was, indien gij in mij zoudt geloven, als de Messias, dan zou nu dat koninkrijk aanbreken enzovoorts. En als je dan vraagt, maar hoe zit het dan met Elia die eerst moest komen, Johannes de Doper? En wat die namen betreft, wij zeggen, ja, maar het was toch niet Elia? Dan zeggen, ja, dat is nou eenmaal het vrije gebruik van namen in de Bijbel. Doe maar. Maar zo, dat kan ik niet helpen. Maar zo staat het toch domweg geschreven. Neem niet weg dat voordat de Heer wederkomt, aan het eind van de 70ste week is dat officieel, althans voor het Joodse volk, dat voor het einde van de 70ste week dus toch zeker Elia komt. En waarom ook niet, staat gewoon in Openbaring 11. Maar daar staat zijn naam weer niet bij. Bestaat, heeft macht om de hemel te sluiten, dat het niet regent. Ja. En dan weet je wie dat is, toch? Of niet, maar dan wil je niet weten. En die zijn er veel, die willen niet weten. Oké, okay, maar als je wel wil weten, dat moet duidelijk genoeg zijn. Hè? En dan, of je nou wil of niet, maar je hebt ook nog een profetie die zegt... in verband met Mozes, dat de Heer een profeet zal zenden als Mozes. En hoewel wij denken dat dat gewoon slaat op de Heer Jezus zelf... als profeet als Mozes, als middelaar niet van het oude, maar nu van het nieuwe verbond... En hoewel de Samaritaanse vrouw dat trouwens ook dacht, dat die profetie geslaat op de Messias, blijft ook de ruimte over om te denken, dan komt er dus eerst de profeet als Mozes nog voordat de Messias definitief komt, enzovoort. En dat is ook zo, die komt dus ook nog, maar dat is in de 70e week van Daniël, samen met Elia. Dus Openbaring 11 staat er gewoon. Maar nog een andere dan, dan wordt die iets moeilijker, hè? Want dan schiet me zo gauw niks anders zo snel te binnen. Hoewel de vele van die profetie... Oh, ik zal een mooie. De Heer Jezus, in zijn dagen kon de Messias niet zijn... want in Jesaja was geprofeteerd dat voordat de Messias komt... zou het volk, of wat er van over was, ongelovig zijn... en God zou, de Heere God zou tot hen spreken door lieden van belachelijke talen... en, door andere talen en door belachelijke lippen... en daardoor zouden ze overigens niet tot geloof komen... 1 Korinthe 15 zegt dat dat vervuld is geworden in het spreken in tongen. Beginnend bij de Pinksterdag. Maar het feit alleen al dat er staat dat het vervuld geworden is in... betekent dat er een andere vervulling is van dezelfde profetie. Die is ook veel belangrijker uiteraard. Want als je Jesaja 28, daar staat het, leest... en je had het Nieuwe Testamentische commentaar niet, je leest Jesaja 28... kom je heus niet op het idee dat sommige mensen dan ineens in andere talen zouden beginnen te spreken... onverwacht, verkondigende de grote werken Gods, zoals dat dan in Handelingen 2 staat. Dat lees je niet in Jesaja 28. Wat je in Jesaja 28 leest, is gewoon dat lieden die andere talen spreken... zoals Fries, Gronings en wat heb je nog, West-Fries bestaat ook nog, ja... wat het maar was, die zullen het woord van God prediken aan wat er van Israël over is... en het zal daardoor niet tot geloof komen. Dat is wat Jesaja 28 erover zegt. Kortom, dat is de beschrijving van de situatie in onze bedeling... waarin officieel het woord van God, en nou zijn we helemaal rakelings bij ons onderwerp... waarbij het woord van God is toebetrouwd aan een priesterlijk volk... dat verantwoordelijk is voor de prediking van het woord van God... maar het is een volk uit de heidenen. En ze spreken geen Hebreeuws of Aramees, maar... wat was het ook weer? Oké, dichter bij de Bijbel en iets serieuzer, Grieks... En het hele Nieuwe Testament komt tot ons in het Grieks. He? Ja, u weet wat de uitdrukking roomser dan de paus betekent? Ik mag het natuurlijk niet zeggen, maar sommige gelovigen uit de Joden zijn roomser dan de paus. Maar dat bedoel ik uiteraard overdrachtelijk. En noemen hem Yeshua. Het komt in de hele Bijbel niet voor. Dus Yeshua HaMashiach, moet je zeggen. Komt er heel de Bijbel niet voor. Heet Jezus Christus. Jezus Christus. Het komt in het Grieks tot ons. Het hele Nieuwe Testament komt tot ons in het Grieks. Want de Heer zou door belachelijke lippen... door een andere taal, staat oorspronkelijk zelfs in het enkelvoud... in Jesaja 28... tot dit volk spreken. En via het enkelvoud kom je bij het meervoud... van Handelingen 2 en 1 Korinthe 14... andere talen, maar primair één en dat is Grieks. Dat wil zeggen de voertaal in de heidense, in de niet-Joodse wereld of cultuur in de dagen van het Nieuwe Testament. En dat is waar het over gaat. Jesaja 28 beschrijft de situatie van vandaag waarin heidenen het evangelie prediken aan de Joden. Volstrekt in overeenstemming met Gods plan. En het, nogmaals, het Nieuwe Testament komt niet voor niks tot ons in het Grieks. Maar als iemand zou gezegd hebben, dit kan niet, want er staat in Jesaja 28 dat de Heer eerst door belachelijke lippen zou spreken. Dan zou Peter zeggen, nou, wat is hier nou nooit gebeurd op deze Pinksterdag? Ik noem dat dus altijd een geforceerde vervulling. Ik weet, zo staat het niet in de Bijbel, maar hoe moet je het dan zeggen? Het is een geforceerde, een moedwillige vervulling van de profetie. De woordkeus zelf is duidelijk, hè? Dit is gebeurd opdat vervuld zal worden, enzovoorts. Als je dat heel letterlijk neemt, dan staat er dus dat het speciaal gebeurd is omdat er zo nodig een profetie vervuld moest worden. Alsof het geen profetie was, maar een opdracht. En ongelovigen, en daar zijn er een heleboel van, ook die met hun vingers niet van de Bijbel af kunnen blijven, die zeggen, kijk, wat staat er precies in? Ze hebben van Jezus van Nazareth de Messias gemaakt. En ze hebben details vermeld van zijn leven, hebben erbij gezet, dit is vervulling van die, let je er even op, dit is vervulling van die profetie. En daarmee maken ze hem tot de Messias. Echt wel? Ja. Ja. Zo van, ze laten hem geboren worden uit de maagd, en er staat erbij, want dat is omdat in Jesaja 7 staat, zie, de maagd zal zwanger worden, een zoon baren, enzovoorts. En daarmee, nee, ze hebben wel gelijk, alleen dit is niet de uiteindelijke vervulling van die profetie, van die ook niet, die ik nou net noem. Er staat in Jesaja, er staat dat de Heer een teken zal geven. Het teken is, de maagd zal zwanger worden, een zoon baren. Het teken is dus de geboorte van de Heer Jezus uit Maria. En de vraag is vervolgens maar, waarvan is het dan een teken? En als je die vraag niet wil stellen, dan krijg je de volgende oplossing van het probleem. Men zegt, nou, er moet in het verleden, in de dagen van Jesaja, moet er ergens een maagd zwanger geworden zijn en een zoon gebaard hebben. En dat is dan een teken van de geboorte van de Heer Jezus uit Maria. Maar dat staat niet in de Bijbel. Ergens anders ook niet trouwens. En dan zeggen, hoezo gebeurt het dan vaker dat maagden zwanger worden? En dan is de volgende oplossing van het, dit is pure theologie dit, is de oplossing van het probleem, Alma, dat wordt vertaald met maagd, maar het hoeft niet noodzakelijk een maagd te zijn in de technische, sorry, zo wordt het beschreven, in de technische betekenis van de term, kan ook gewoon een jonge vrouw zijn, die dus wel een man bekende. En dat is dan weer een teken van de geboorte van de Heer Jezus uit Maria, die geen man bekende. Ik weet niet of u dat nog kunt volgen, maar het hangt van de inconsequenties aan elkaar. Nee, de geboorte van de Heer Jezus uit de vrouw die geen man bekent. Ik zeg het vanavond gewoon, ik ben 65, ik heb geen tijd meer, dus ik tegenwoordig heb ik haast. Ik zeg het gewoon vanavond, hè. De geboorte van de Heer Jezus uit die vrouw die geen man bekende, maar als ze er een bekend zou hebben, zou het Jozef geweest zijn, en daarmee kom ik toch bij mijn onderwerp terug, is een beeld van de geboorte van de gemeente, de mannelijke zoon, uit de vrouw. Maar in dit geval, ik heb het niet over Openbaring 12 nu, maar wel over, wat is het, Matthäus 1. De vrouw is een beeld van de 10 stammen, Mirjam, is een beeld van de 10 stammen van Israël. En de wettige vader van die zoon die geboren werd, van de Heer Jezus, heette Jozef. Waarvan Jezus dus de erfgenaam werd. En de gemeente, geboren uit de 10 stammen van Israël, officieel is erfgenaam van de beloften van Jozef, het eerstgeboorterecht van Jozef en Efraïm enzovoorts. Dat is het teken. Ja, daar kun je een seizoen mee vullen. Benader inzien 2. Oh nee, ik heb er bijna 2 op zitten. Nou, 3 kan ook wel. Omdat het allemaal volstrekt onbekende aangelegenheden zijn. Maar nou ik het toch over heb, er staat dan een paar versen, staat, uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Weet je, de Heer Jezus vluchtte naar Egypte en daarna weer terug. En dus gebeurt op dat vervuld zal worden hetgeen Hosea gezegd heeft. Is dat Hosea 10, vers 1, geloof ik wel. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar als je Hosea 10 leest, kom je absoluut niet op het idee dat het gaat over de Heer Jezus die dan een poosje als baby of als peuter in Egypte gewoond heeft en daarna terugkwam naar Judea of wat het maar was. Kom je niet op. Echt niet. Wat het wel betekent, Nou, Hosea gaat in zijn geheel over de 10 stammen van Israël. Niet over de 2, maar wel over de 10. En het gaat inderdaad over de gemeente die geacht wordt afkomstig te zijn uit Egypte. Waarom ook niet? Want als de gemeente voortkomt uit de 10 stammen van Israël. En de 10 stammen van Israël worden gedomineerd door Jozef en Efraïm en Manasse. Dan ben je in Egypte. Het is bekend, wij Caucasiërs hebben Egyptische eigenschappen. Sommigen van ons, anderen niet. Dat heeft van doen met de lengte van je grote teen ten opzichte van de tweede teen die ernaast zit. Serieus. Ik kan het niet onthouden, mij maakt het ook niet uit. Maar als je grote teen korter is dan die teen die ernaast zit, zal ik maar zeggen, dan heb je een Egyptische voeten. En als het andersom is, zijn het Griekse voeten of zo, weet ik veel wat. Het is Egyptisch. Kom uit Egypte. Volgende. Hij komt uit Egypte terug en dan wil Jozef zich vestigen met de familie in Judea, in de buurt van Bethlehem, de stad van David, Jeruzalem, dat ligt 5-6 kilometer verderop. Dus dat is makkelijk. En dan droomt die man weer, want hij heette Jozef. En als je Jozef heet, ben je meester dromer. Je hebt meteen kortsluiting met die Oud-Testamentische geschiedenis van het koninkrijk binnen van Israël. Onder, niet Juda, maar onder Jozef. En niet in het land, maar in het buitenland. Dat is allemaal onze bedeling, hoor. Nou goed. En dan droomt hij, en dan, want hij droomt altijd. En dan vaker dan je denkt, hoor, lees de geschiedenis maar eens na. Het valt je niet op. En dan zegt die engel, nee, niet in Judea, maar in Galilea, in Nazareth. Dus de hele familie vertrekt naar Nazareth en is komen te wonen in Galilea, opdat vervuld zal worden hetgeen gesproken is door Jesaja over het land van Zebulon en Naftali, Galilea der heidenen, bij de zee enzovoorts. Want daar zou het licht op gaan. Is dat in Jesaja? Maar als je Jesaja leest, enzovoort. Als je Jesaja leest, kom je nooit op de gedachte dat het betekent dat de Messias zijn jeugd of iets dergelijks zou doorbrengen, of zijn leven voor mijn part zou doorbrengen, of zou wonen in Galilea de Rijden of wat het maar was. En zeker in het verband van het schriftgedeelte niet. Bovendien is het eigenlijk ook wel tamelijk onbenullig, eerlijk gezegd. Want wat maakt het ons uit waar hij woonde? Judea of Galilea? En waarom moest dat zo nodig in Galilea? Het antwoord is, daar gaat hij weer in. Men zal gevraagd hebben, dit is Messias, maar dan moet hij toch hij moet uit Galilea komen, want er staat in Jesaja 8 is het laatste gedeelte, hè? Is dat inmiddels. Het is dezelfde bladzijde waar ook staat, de maagd zal zwanger worden en de zoon baren. Ja, dat is ook niet voor niks. Maar vooruit, hè. Hij moet uit Galilea komen. En dan is het antwoord, hij komt uit Galilea. Al die discipelen bovendien komen uit Galilea. Het zijn allemaal Galileërs. Op één na, geloof ik. Ik weet niet eens welke. Het is één bij die... Nou ja, doet er ook niet toe. Maar in het algemeen, ze worden als Galileërs beschouwd. Dat is allemaal precies gebeurd. Dat neemt echter niet weg dat de profetie in Jesaja gaat over onze tegenwoordige bedeling, waarin de zaligheid als zodanig, en dus ook de zaligmaker, maar de zaligheid als zodanig gedeponeerd zal worden, gehuisvest zal worden, inderdaad bij een ander volk dan het Joodse, want het zou van het Joodse worden weggenomen en het zou terechtkomen in Galilea. Der heidenen. Dat is dus gewoon Gallië, dan wel het land der Galliërs, bijgenaamd het land der Kelten. En zo zit je hier weer in Noordwest-Europa. En dat staat tot nog wel een paar plaatsen in het Oude Testament trouwens, hoor. Veel plaatsen bedoel ik eigenlijk te zeggen. Maar dat de Heer in Galilea woonde, is dus een teken van onze tegenwoordige bedeling. Judea en Galilea tegenover elkaar. En in Galilea was je redelijk veilig. In Judea absoluut niet, werd hij gekruist. Alleen over Galilea wordt het oordeel uitgesproken. Galileese steden zouden verwoest worden. Die profetie is letterlijk vervuld aan die steden, maar u begrijpt toch, hopelijk, dat het betekent dat hier Gallië, hier Noordwest-Europa, uiteindelijk verwoest zal worden. In de dagen in samenhang met de wederkomst van Christus. Dat is wat eraan vastzit. En dat gaat komen. En waarom? Ja, wat dacht u van afgoderij? Van niet willen geloven? Dat was toch met Galilea zo? In het verleden. En Nazareth is verwoest geworden. En Capernaum, dat speciaal genoemd wordt, was niets van over. Ze hebben er weer een paar stenen op elkaar gestapeld. En het een synagoge genoemd. Maar vooruit me weer. Maar dat is het dan ook. Het is compleet verwoest. En vele andere steden in Galilea ook. En de Heer sprak een vloek over en uit vanwege hun ongeloof. Nou, die vloek komt in de toekomst hier over onze westerse wereld. Want dat is Galilea der heidenen. Van de Galliërs. Uit de klassieke literatuur. Ja, ik ben geneigd er laconiek over te doen. Want u en ik weten ook dat het onze tijd wel zal uitduren, toch hopelijk? Dat weet u toch? Ik ben zover nog niet. Ik was met een paar voorbeelden bezig. Maar als ik wat snelheid zou maken, komen we vroeg of laat in Romeinen 11. En daar wordt over die lui gezegd. Die lui uit de heidenen, zal ik maar zeggen. Ja, dat is hoofdzakelijk de 10 stammen van Israël. Maar van de heidenen. Indien zij in het geloof niet blijven, zullen zij, ook zij, alsnog afgesneden worden. En daar gaat het naartoe. En dat hoef ik niet te beklemtonen, want als je je ogen open hebt, dan weet je dat het daar naartoe gaat in razend tempo. Naar de ondergang van hele westerse cultuur eigenlijk. Laat Amerika gemakshalve even buiten beschouwing. Daar gaat het naartoe. En de oprichting van een groot rijk in het Midden-Oosten. Uit de Arabische wereld. Met Babel als hoofdstad. Als verlenging, als herstel van, voortzetting van het oude Griekse Rijk van Alexander de Grote, zoals de Bijbel dat aankondigt enzovoorts. En de Heer heeft de strijd met dat Rijk, met Amalek heet dat. En de Filistijnen natuurlijk, maar goed. Van geslacht tot geslacht. En het zal pas beëindigd worden in de dagen van de wederkomst van Christus. Kijk, dit is mijn onderwerp niet, dus ik vat het nou gewoon zo even samen. Maar wel om te laten zien hoe die profetieën dan eigenlijk in elkaar steken, hè. Nou, dan gaan we weer terug naar Johannes 12, want zo kwam ik er. Zij geloofden niet in hem, ondanks de tekenen, opdat het woord van Jesaja, de profeet, vervuld werd dat hij gesproken heeft. Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Die vind ik leuk, want er komen hier twee citaten uit Jesaja. Dit is Jesaja 53, vers 1. Er staat trouwens een verwijzing bij, zie ik nou plotseloos naar Romeinen 10, vers 16. Oh ja. Nou ja, we zijn nog in Romeinen 9, dus ik was wat vroeg, hè. Wie heeft onze prediking geloofd en aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Weet u het antwoord op de vraag? Het antwoord is, ik ben gevonden door degene die naar mij niet vragen. Of door degene die mij niet zochten en woorden van die strekking. Maar dat staat ook in Jesaja 10. Trouwens, wordt daar ook. En ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagde. Ook uit Jesaja. Bij dat andere volk namelijk. Niet bij Juda, maar bij Ephraim. Niet bij Juda, maar bij Israël. Niet bij Israël. Het is niet alles Israël wat uit Israël is, weet u nog? Ja. Ja. Nou goed. Volgende citaat. Daarom konden ze niet geloven, omdat Jesaja wederom gezegd heeft, dat wil zeggen, Jesaja heeft ook gezegd, komt nog een citaat, wil dat zeggen, uit Jesaja. Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Die uitspraak is in elk geval van toepassing op het Joodse volk als volk. Ze zijn verblind, verhard, dat weet iedereen toch, of niet? Of niet? Ja, daar gaat het hier over, dat kun je gewoon lezen. Zij geloofden nogthans niet, want Jesaja had gezegd, volgens Jesaja konden ze niet geloven, staat er, want Jesaja heeft gezegd, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, omdat ze met de ogen niet zien en met het hart niet verstaan, en zij bekeerd worden en ik hen genezen. Betekent dus inderdaad wat in Romeinen 9 gezegd wordt over Farao, is wis en waarachtig wel van toepassing op het Joodse volk. Is verhard geworden. Maar als Farao en Egypte staat voor het Joodse volk, wat is dan Israël? Waar staat dat dan voor? Dat wel degelijk uitgeleid werd uit Egypte. En u weet het antwoord. Dat is het beeld van de gemeente. En dit is symboliek, ja. Maar Israël is type van de gemeente, ja. En nou nog één. Dat is eigenlijk de lastigste. Maar ik ga niks uit de weg, heb ik gezegd, hè. Daarom konden zij niet geloven. Waarom konden zij niet geloven? Want zij kunnen best wel geloven. We kunnen het ook bewijzen ook. Er kwamen duizenden tot geloven op de eerste Pinksterdag. En in de daaropvolgende dagen of jaren wellicht nog eens duizenden. Alleen al in Jeruzalem. Alleen maar gelovigen uit de Joden. En alle apostelen waren Joden. En bovendien, wij kennen uit de geschiedenis nogal wat gelovigen uit de Joden. Minder dan ons lief is. Maar die we kennen zijn ons lief in ieder geval. Ik bedoel, toch? Ja, ik zeg dat met nadruk, omdat er ook mensen zijn, ja, die zeggen, er staat dat ze niet kunnen geloven, want God heeft hun hart verhard, dus moet je ze ook niet het evangelie brengen. Bovendien worden ze dan alleen maar vijandig. Worden ze boos. Want God heeft, ze kunnen niet tot geloof komen. Kunnen ze wis en waarachtig wel. En de geschiedenis bewijst dat. Alleen niet als volk. Hebben u dat nog? Niet op regeringsniveau. En een volgend punt is, hoe komt het dan dat zij verhard zijn? En dan kun je zeggen, dat doet de Heer. Maar dan vragen we weer, hoe komt het dan dat Farao verhard was? Dan zeg je, dat doet de Heer. Dan zeg ik, ja, dat is bij de zevende, achtste keer of wanneer het maar was. Maar hij wilde zelf niet. Hij verhardde zelf zijn hart. En toen zei de Heer, ja, nou is het over. Je bent voorbij mijn limiet. En zo is het gegaan met het Joodse volk. Men lezen Handelingen. Nou ja, eigenlijk het hele Oude Testament eerst maar vooruit. Men lezen Handelingen. Het Joodse volk als volk krijgt op regeringsniveau vele malen de gelegenheid om alsnog te komen tot aanvaarding van Jezus van Nazareth als de beloofde Messias. Maar tot in Handelingen 28 aan toe weigeren zij. Mind you, 5 hoofdstukken eerder of zo, ben je echt nog steeds bij het Sanhedrin in Jeruzalem, hoor, als Paulus ervoor verschijnt. En vervolgens bij diezelfde luide hoge priester en leden van het Sanhedrin in Caesarea, waar Paulus inmiddels gevangen zit en waar ze hem beschuldigen en belasteren enzovoorts. En in Romeinen 28 ben je bij de leidinggevende Joden in Rome. En ze willen niet. En het eigenaardige is, dan citeert Paulus dezezelfde uitspraken uit Jesaja 6 en zegt, wel heeft de Heilige Geest gesproken door de mond van Jesaja, zeggende, maak het hart deze volks vet, hè? Geef hun ogen om niet te zien en oren om niet te horen, maak het hart deze volks vet, opdat zij zich niet zullen bekeren enzovoorts. Want nadat zij bij herhaling de Heer Jezus hebben afgewezen en bij herhaling zelf het hart verhard hebben, doet de Heer het en geeft ze geen gelegenheid. Vandaag, als volk. Maar iedereen, en dat hoef je toch niet uit te leggen, iedereen, ieder mens, elke Jood, kan als hij wil afstand nemen van zijn volk. En zeggen, er is mee te maken, trek me er niets van aan. En kan een andere nationaliteit aannemen. En zeker ook een andere religie, want Jodendom is eigenlijk in de eerste plaats religie. Dat is allemaal geen probleem, dan kun je ook uitstappen. En de Bijbel leert dat ieder die tot de Heer komt, daarvoor moet uitgaan buiten de legerplaats. En dat in de gemeente, die dus tot hem gekomen is, daar is Jood nog Griek, slaaf nog vrij enzovoorts. Maar zo werkt dat. Maar de verharding van het Joodse volk, was dat nou in de dagen waarover Johannes hier schrijft? Of is dat in Rome in Handelingen 28, tientallen jaren later? Want Johannes schrijft hier, dat was toen. En Paulus zegt, dat is nu, hier in Rome. En het antwoord is, dit is het teken. Dat wil zeggen, dit gebeurt hier. Maar wat Paulus beschrijft in Handelingen 28, dat is de uiteindelijke vervulling van die profetie. Ondanks dat tot hen gepredikt wordt, ook in de talen der heidenen willen zij niet geloven. Het mooiste voorbeeld ben ik trouwens vergeten te noemen, dat moet ik dan nog maar even doen. Matteüs, hoofdstuk 13. Maar er zijn vele van die profetieën, zo, die uitspraken, soms staat het erbij, soms nauwelijks. Maar Matteüs, ik moet toch ergens een draad opnemen. Dus gewoon maar in Matteüs 13 vers 1, ik ben altijd geneigd om de voorgaande uiteenzettingen ook mee te nemen, maar doet me niet. 13 vers 1 van Matteüs. Te 10 dagen Jezus uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. Wat maakt het ons uit waar dit allemaal gaat gebeuren? Hij gaat gelijkenissen vertellen. Daar hebben we het al moeilijk genoeg mee. Wat maakt het ons uit waar hij dat doet? Of mag je dat niet vragen? Zal hij sterker vertellen? Dat moet je vragen. Staat er toch niet voor niks? Uit het huis gegaan zijnde zat bij de zee. Het huis, dat is op dit moment het Joodse volk, dit volk. Het huis van Juda heet dat. Als u niks te doen hebt, telt u hoe vaak die uitdrukking in de Bijbel voorkomt. Het huis van Juda. Dan heb je wel even wat te doen hoor. Dan vind je vanzelf ook die heel wat schriftplaatsen met het huis van Israël. En dat is wat anders. Ja. Uit het huis, zat bij de zee. Vanavond gaan we eens even heen en weer. Wij waren even in Jesaja, immers. En bij de vraag, aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En door wie is hij gevonden, terwijl ze niet eens zochten? Er staat ook in Jesaja, het antwoord op die vragen. Hè? Ja, bij de zee. Want degenen die bij de zee zijn. De eilanden der zeestaten. En de einden der aarde, dat is aan de zee per definitie. Het einde der aarde, waar de aarde ophoudt en de zee begint. Einde der aarde, enzovoort. En gij allen die ter zee vaart. Daar zouden terechtkomen, staat er. Je zei het 42 en 49. Dat zijn al die uitdrukkingen, andere plaatsen ook, maar dit zijn de belangrijkste hoofdstukken in dat verband. Uit het huis zijnde zat bij de zee. En als je dat niet weet, oké, dan weet u misschien, en dan ben ik wat conservatiever dan toch, dat ik heb geleerd, in openlijke prediking gewoon, dat het huis staat voor het Joodse volk en dat de zee staat voor de volkeren. Zee zijnde de heidenen. En dat wat hier nou komt heeft van doen met dat de zaligheid inderdaad naar de heidenen zou gaan en terecht zou komen bij de gemeente uit de heidenen. En dat is ook zo. Maar het gaat nog net één stap verder. Het zijn niet maar de heidenen in het algemeen, maar het is in het bijzonder en officieel, want het gaat om de aanstelling van het priesterlijk volk, dus officieel, die gooi uit Genesis, die heidenen, die wel degelijk van Abraham afstammen, als vervulling van de zegeningen die aan Abraham gegeven zijn, die vader zou worden van vele volken, en het heet bij gelegenheid enige malen am, zoals in Abraham. Abraham moet ik even zeggen. Maar, zo, maar staat er ook als gooi. Net zo goed en zeker net zo vaak trouwens. Kun je de vertaling niet zien. Maar goed, dat maar even terzijde. Uit het huis zat bij de zee. Tot hem vergaderde vele scharen, zodat hij in een schip ging. En neder, gij, waar komt het terecht? Bij gij allen die ter zee vaart. Ja, je zei het 42, linkerblad en de rest onderaan. Ja, leuk hè. Je zei, wie waren dat? Wie voeren er toen ter zee? Dat is allemaal niet twijfelachtig hoor. Het is geschiedenis, mensen. Wie waren de zeevaders in de dagen, pak een beetje 800 voor Christus, de dagen van Jesaja? Of Fenicius. Ja. Maar dat waren Israëlieten. Die uitgegaan waren uit het huis en die over de zee gegaan waren. En koloniën, eilanden. Koloniën, eiland. Koloniën betekent dat woord. Eilanden. Vestigden in het westen, want kolonie in het westen. Ja, dat staat allemaal in de Bijbel. Maar dit is symboliek, hè? Uit het huis, bij de zee, en dan in een bootje in de zee, en dan weet u wat een bootje toch voorstelt? Gemeente. Hè? Ja, broeder, de gemeente. Ja, scheepken onder Jezus' hoede, dat weet iedereen in Spakenburg, hè? En Katwijk, Scheveningen, Urk. Wat heb je nog meer? Dat weet iedereen. Dat bootje. En anders vraag je het aan Paulus. Met zijn boot. Het waren een paar boten trouwens. De een had tot teken de tweelingen. Bij wie ben je dan terecht ook alweer? Het teken tweelingen. Zo staat het niet in de Statenvertaling. Hoe heet het? Hoe heet die tweeling ook alweer?
Castor en Pollux.
Oh, ik word ouder, jongens. Ja. Castor en Pollux. Ja, ik zocht uit naar de Griekse naam ervan. Tweelingen, maar dan weet je bij wie je bent. Dan ben je bij Ephraim en Manasse, maar vooruit. En de andere keer, de volgende andere schip. Dat was de schip waar ze schipbreuk mee leden, weet u nog. Dat vind ik altijd erg leuk eigenlijk. Want het schip slaat de pletter. Dat is de uiterlijke vorm van de gemeente in onze dagen. Daar blijft niks van over. Gelukkig maar, ja. Maar, degenen die daarin zijn, met Paulus, worden behouden. Alle 258, was 200, nee, 276, ben ik nou kwijt. Ik zoek het binnenkort wel weer eens op. Hè. Dus dat bootje, het is trouwens ook het bootje van Jona, hoor. Maar die is nog moeilijker uit te leggen. Maar u weet, bij Jona ging de evangelie ook naar de... ging het woord van God ook naar de heidenen. Dat weet u toch, hè? En niemand had het verwacht, maar de heidenen bekeerden zich. In Nineveh. En Nineveh betekent twee zonen. Zie, het grijpt heus allemaal in elkaar. Je moet alleen en nogal wat redelijk parate bijbelkennis hebben. Dus wel en oog hebben voor symboliek en voor beginselstructuren, maar... Ja, maar om die reden zeg ik dat dus ook. Hè. Want het beeld precies hetzelfde uit. Hè. Hij ging de andere kant op met het schip van Tarsus. Dat was met Fenicische schepen, dus leuk is dat. Hè. Geweldig zijn die dingen. Maar goed, daar zullen we het niet over hebben. Maar kijk, hier, wat de Heer hier doet in Matteüs 13, is vanuit een schip. Ze zien iets, maar ze begrijpen het niet. En hij spreekt tot hen in gelijkenissen die ze ook niet begrijpen. En dat was ook precies de bedoeling. Want de discipelen vragen ernaar, waarom spreekt gij tot hen door gelijkenissen, vers 10. En dan zegt de Heer, omdat het u gegeven is de verborgenheden van het koninkrijk der hemel te weten, maar dien, die scharen daar op de oever, is het niet gegeven. En dus, ze zouden horen, maar niet verstaan. In dit geval niet, omdat het een taal was die ze niet kenden, of toch. Nou, het waren gelijkenissen. Dat kun je ook beschouwen als een taal die ze niet kenden, maar vooruit, hè. En dan staat er ook, vers 13, daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, dat was de vraag, omdat zij ziende niet zien en horende niet horen, nog ook verstaan. Maar omdat kan net zo goed opdat zijn, hoor, trouwens. Dat is een taalkundige kwestie die ik niet ga uitleggen. Het is een redengevend voegwoord, heet dat. Maar de vraag is aan welke kant van het volgorde reden staat en aan welke kant het gevolg. Ja, dat is de clue, maar dat is me nou te ingewikkeld. Ik spreek tot hen door gelijkenissen. In hem, vers 14, wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: met het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan en zien, die zult gij zien en geenszins bemerken. Nou, dan heb je er nog een. Is dit dan de vervulling van die profetie uit Jesaja? Staat daar in Jesaja 6 dat er in gelijkenissen tot hen zou gesproken worden? Nee, lees je daar ook niet in. Bovendien, waarom spreekt de Heer als ze het toch niet zouden verstaan? Het is een teken. Het is een teken. Zoals al die dingen die de Heer deed. Een teken van onze bedeling. En voor dat doel wordt het ook beschreven. Wij leven in die dagen waarin de zaligheid uit het huis gegaan is, uit Juda. De zaligheid is uit de Joden, weet u nog? Het wordt meestal anders geïnterpreteerd, maar de zaligheid is uit de Joden. En is gekomen in de volkerenzee en meer in het bijzonder in dat bootje. En u weet wie er aan het roer zit. Toch? Dat is de gemeente, ja. En vanuit de heidenen en meer in, dus vanuit de zee, maar meer specifiek vanuit de gemeente, wordt het woord van God eventueel, maar in de eerste plaats, gepredikt aan de Joden. Nou, dat is de vervulling van Jesaja 6. En de letterlijke vervulling van Jesaja 6 is dus die van Handelingen 28, waar Paulus in klare taal de hele dag probeert uit te leggen hoe het zit met het koninkrijk van God. Staat erbij, het koninkrijk Gods. Maar ze begrijpen het niet. En dat is niet omdat het in een taal was die ze niet verstonden. En ook niet omdat het in gelijkenissen was. Het was in klare taal. Maar dat is de uiteindelijke vervulling van die profetie uit Jesaja. En dit is er een teken van. En er staat dus, dit is als vervulling van die profetie. Maar je weet, er komt er nog een. En dat is waar het om gaat. Het strekt zich veel verder uit. Je moet oog krijgen voor die dingen. En dan zie je dat gemeentelijke waarheid niet alleen verborgen ligt in het Oude Testament, maar net zo goed in het Nieuwe Testament en op dezelfde manier. Onder andere namelijk in de geschiedenissen die ons vermeld worden, die in zichzelf profetisch van karakter zijn. En wat de gelijkenissen betreft, daar staat dus gewoon dat het de bedoeling is om waarheid voor hen te verbergen. Wat op zich niet een praktisch nut heeft, integendeel. En daarom wordt het voor de discipelen ook verklaard, althans voor een deel. Zodat je de beginselen van die gelijkenis kent en dan ze begrijpt. Was de bedoeling uiteraard. Maar ze hebben tot functie om die profetieën te vervullen. Want ja, dat moest nou helemaal gebeuren voordat de Messias definitief zou verschijnen. En dat is het dan. En hetzelfde geldt voor genezingen enzovoort. Voor ogen openen, voor oren openen, voor de tong losmaken van de stommen. Kreupelen oprichten, doden opwekken, wat het mag, vrijlaten uit de gevangenis. Dat staat in het Oude Testament. Maar als je in het Oude Testament leest, kom je denk ik toch niet op het idee dat dat letterlijk bedoeld is. In de context waarin het staat. En dat is het ook helemaal niet. Het punt is dat de Heer onze ogen opent, geestelijk, opdat wij dat licht zouden ontvangen en daarna in dat licht zouden wandelen. Hij opent ons de oren opdat wij zouden horen naar het woord van God. En dat het woord in onze harten zou geplant worden. En voor zover wij gevangenen waren, namelijk in dienstbaarheid de slavernij van zonde, wet en dood, die gevangenis heeft hij geopend en heeft ons vrijgelaten. En voor zover de betrekking heeft op de 10 stammen in ballingschap, ze zijn vrij. Niet de mensen blijven waar ze zijn. Net als in Filippi. Maar ja, zo kan ik uren doorgaan natuurlijk. Die dingen die herhalen zich in de Bijbel. Staat toch dat het tekenen zijn. Het zijn wonderen, maar het zijn tekenen. Het zijn tekenen van onze tegenwoordige tijd, waarin het Joodse volk, zijnde officiële Israël, in die dagen althans, verhard wordt vanwege ongeloof als volk, het volk als volk op regeringsniveau wil niet tot aanvaarding van de Messias komen. En om die reden is de zaligheid ergens anders naartoe gegaan. Maar achteraf blijkt dat waar het ook naartoe ging, het ging naar Israël. Of anders, wie het ook ontving, u en ik, wij zijn daarom Israël. Want wij zijn het koninklijke en priesterlijke volk. Een volk van eerstelingen verzameld uit de volkeren enzovoorts. En dat is het dan. Maar het kent meerdere lijnen die zo bij elkaar komen en die verklaren waarom wij in onze dagen dat koninklijke en priesterlijke volk zijn met alle verantwoordelijkheid die daarbij hoort. En een leer van uitverkiezing die doet alsof het in Romeinen 9 gaat over de zaligheid van de individuele mens, die is niet alleen onjuist, maar die verblindt je bovendien voor het hele idee dat wij als gelovigen priesters en koningen zijn van dat nieuwe verbond en van dat koninkrijk van Christus. Want daar gaat het dan dus niet meer over. Hoor je dat? Ja, neemt ons onze verantwoordelijkheid af en kijkt naar Calvijn, sorry. Maar ja, de man stak zijn nek uit, dus ik kan het niet helpen. Kijk naar Calvijn. Wij hebben geen verantwoordelijkheid, we kunnen er niks aan doen, we zijn uitverkoren of niet, hangt van God af. Maar vervolgens speelt hij de baas over ons. En het was een baasje in Genève, hoor. Geheel tegen de Bijbel in. Niet om wat lelijks van de man te zeggen, maar dat zijn toch gewoon historische feiten. Calvinisme neemt van de mens de verantwoordelijkheid af. Hij zegt, God maakt de dienst, dat God regelt alles en wij kunnen er niks aan toedoen of afdoen. Hebben we een bijbeltekst voor trouwens en daar blijft het dan bij. Maar in werkelijkheid, wij zijn in vrijheid gesteld opdat wij verantwoordelijkheid zouden dragen. Voor ons eigen leven. De Heer zegt, doet handeling totdat ik kom. Red je. In gewoon Nederlands. En als hij wederkomt, komt aan verrekening. En voor ons eigen leven zijn wij verantwoordelijk. Voor of wij tot geloof komen of niet, dat moeten we zelf doen, als het tenminste iets is wat je doen moet. Hè. Je moet zelf tot geloof komen, die keuze maken namelijk. En daarna moeten we zelf naderen tot de troon der genade, zeggen, Heer, hier ben ik. En daarna moeten we zelf de loopbaan lopen die de Heer ons voorgesteld heeft. Echter niet in eigen kracht, maar vertrouwend op de Heer die op ons toeziet, die ons begeleidt, die ons de kracht geeft, die ons onze voet tegen struikelen bewaart en hoe dat allemaal maar heten mag. En die ons inderdaad leidt naar de zoonstelling, dan wel die een goed werk aan ons doet tot aan de dag van Christus. Maar dat is allemaal niet calvinistisch, hoor, wat ik nou zeg. Echt niet. Wij gaan weer terug naar Romeinen hoofdstuk 9. Waar we waren bij de uitdrukking, vers 18, zo ontfermt hij zich dan dien hij wil en hij verhardt die hij wil. Maar dat gaat dan niet zozeer over de individuele mens en zijn zaligheid. Want het staat hier in verband met de kwestie van Israël of de gemeente, daar gaat het over. En dan staat er in vers 19, gij zult dan tot mij zeggen, wat klaagt hij, wat klaagt God dan nog, wat heeft hij te klagen? Want wie heeft zijn wil wederstaan? God doet toch waar hij zin in heeft, is eigenlijk de gedachte. Hè? En als God toch doet waar hij zin in heeft, dan oké, wat maakt het, wat heeft hij dan voor klachten? Maar wat hij te klagen heeft, heeft betrekking op mensen die zijn woord niet willen geloven. Maar zijn plan gaat gewoon door. Dat moet je gewoon leren. Dat is ook inderdaad wat in Prediker gezegd wordt. Hoofdstuk 1 meen ik meteen al. God doet zijn werk en wij kunnen er niets aan toedoen of afdoen. Hetgeen niet wegneemt dat we er wel in betrokken kunnen worden. Maar dat betekent weer niet dat God ons nodig heeft. Hè? Want voor zover de Heer ons gebruikt, heet dat genade. Zoals de apostel Paulus zegt, door genade ben ik wat ik ben, maar hij zegt ook, mij is door genade gegeven om onder de heidenen te verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods. Dus genade. Of hij zegt, door de genade die mij gegeven is, vermaan ik in ieder van u, is Romeinen 12, enzovoorts. Het is genade dat we in zijn werk betrokken mogen zijn, maar zijn werk gaat door. Daar kunnen we niks aan toe of aan verdoen. En zo is het maar net. En in onze dagen betekent dat als wij betrokken worden in zijn werk, dan worden wij toegevoegd aan die gemeente van eerstelingen met eerstgeboorterecht die in de hemel is opgeschreven, die geroepen is tot zoonstelling en al dat soort dingen meer. En dan stelt het ons voor, wil je de delen hebben? Kom aan. En anders maar niet. Maar het Joodse volk als volk krijgt geen kans. Vandaag niet. Maar elke Jood kan tot geloof komen. Wie maar wil. Ja, ieder die de naam des Heeren aanroept zal behouden. Dat staat hier ook een paar keer zelfs in het volgende hoofdstuk. Hè? Dezezelfde bladzijde nog. En dan zegt de apostel, dan heeft hij een mooi bruggetje als je mij vraagt. Hij zegt, maar toch, o mens, wie zijt gij die tegen God antwoordt? Waarom zou je, met welk recht heb je kritiek op God? Zal ook het maaksel tot degene die het gemaakt heeft zeggen, waarom hebt gij mij al zo gemaakt? Of heeft de pottenbakker soms geen macht of recht eigenlijk, macht is recht hè, heeft hij niet recht over het leem om uit bijvoorbeeld uit dezelfde klomp, dat is niet een houten klomp, maar
een klomp
leem. Om uit dezelfde klomp te maken het ene vat ter ere en het andere ter onere. De vraag is, doet God dat dan? Jawel, maar de aanleiding tot die uitspraak is natuurlijk in de eerste plaats gewoon het voorbeeld. Het vat zou geen kritiek hebben op de maker. Dat recht heeft hij niet. Hij is daar een ondergeschikt en heeft er zich niet mee te bemoeien. En zegt de apostel, de pottenbakker heeft immers het recht om uit een en dezelfde klomp leem te maken, een vat ter ere en het andere ten onere. Waarna je afvraagt, hoezo uit dezelfde klomp leem? Het kan toch een andere, uit een ander emmertje zijn of zo? Toch? En het antwoord is, wij zijn inmiddels terecht in Jeremia 18. Want daar haalt Paulus dit voorbeeld vandaan. Hij geeft hier dus meteen commentaar op Jeremia 18. En dat is ook een beetje verbijsterend. Daar gaan we zo naartoe. Komen we vanavond niet mee klaar overigens. Maar dat is ook verbijsterend. Omdat daarmee een profetie, naar het schijnt, uit zijn verband gelicht wordt en hier toegepast wordt op onze tegenwoordige tijd, want het idee is dat de pottenbakker maakt uit één klomp leem eerst een vat ter onere, hij vernielt het namelijk meteen ook weer, en maakt dan van dezelfde leem, uit diezelfde klomp leem, optisch draaiende schijf, je moet het je voorstellen, maakt hij een ander vat en dat is ter ere. En u, als u goed hebt gevolgd hier, de uiteenzetting, begrijpt u wat het betekent. Het vat ter onere slaat op het ongelovige Joodse volk, waarover een oordeel gekomen is. In die dagen waarin dit geschreven werd, hè, deze brieven. Uiteindelijk uitlopend tot de verwoesting van Jeruzalem enzovoorts. En het vat ter ere is de gemeente, uiteraard. Maar het is wel uit dezelfde klomp leem. Waarna de vraag is, wat is die klomp leem? Het beeld is ontleend aan Jeremia 18. Maar als je Jeremia 18 leest, kom je niet op de gedachte. Ik ben toch blij met de inleiding die ik net hield. Die wat erg lang was, maar vooruit. Kom je niet op de gedachte dat het gaat over het Joodse volk tegenover de gemeente. Echt niet. En daarom aarzel ik om er naartoe te gaan. Dat is altijd zo. Want daar kan ik wel naartoe gaan, maar daar kom je terecht in een heel andere uiteenzetting die hier op een of andere wijze een toepassing krijgt. Maar we gaan er naartoe. Naar Jeremia. U weet, we zoeken het even op, Jeremia 18. U weet, Jeremia leefde onder de Joden in het huis Juda, Joodse volk. In wat je zou moeten beschouwen als een Joodse staat. Daar was niet veel van over. De tienstam, het Noordelijke Rijk onder de naam Israël, was pak een beetje 100 jaar of langer tevoren definitief opgeheven. Wat daar nog van over was, was namelijk weggevoerd in Assyrische ballingschap. En ik, met opzet vertel ik het nu iets uitgebreider dan gebruikelijk. Want ja, dit zijn heel onbekende dingen. Er staat ergens ook een telling in de Bijbel hoeveel volken dan werd weggevoerd in Assyrische ballingschap. Dat is ergens in de 40.000. En dat is een verbazend klein beetje, omdat enige jaren tevoren het leger nog bestond uit 1,5 miljoen man. Een flinke tijd tevoren. Je vraagt je af, waar zijn ze allemaal gebleven? En het antwoord is, het zijn eigenlijk twee antwoorden op. Nou, meer. Maar het antwoord erop is, ze zijn gewoon verdwenen uit het land, in de eerste plaats uit plaatsgebrek. Lebensraum heet het woord. Dat mag je van Israël verwachten, want als er één volk zich vermenigvuldigen zou, volgens de beloften aan Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Rebecca en noem ze maar op, was het Israël. Ik zal u zeer vermenigvuldigen. Vermenigvuldigen zal ik u vermenigvuldigen. Gij zult uitbreken in menigte. En over Rebecca staat dat ze myriaden, Engelse vertaling, myriaden zal voortbrengen. In dat kleine stukje land daar in Palestina. Ze verdwenen dus. Over de zee, wij kennen ze als de Feniciërs, maar het waren Israëlieten. Maar die werden nou eenmaal door de Grieken Feniciërs genoemd, omdat ze woonden in het oostelijk gebied van de oostkust van de Middellandse Zee. Dat heet allemaal Feniciërs, dat is inclusief Tyrus en Sidon en Libanon en wat het maar was. Maar inclusief ook Canaan, zelfs inclusief de Filistijnen. Kust er ook helemaal in het zuiden, tot aan Egypte. Dus er is een sprake van naamsverwarring. Die lui die hebben hier heel de westerse wereld, West-Europa, ontwikkeld in de tijd en gekoloniseerd. Dat zijn dus de koloniën, de eilanden in het westen en dat soort dingen meer. Die hebben de hele wereld overgevaren, bovendien, inclusief de Amerika's, om zo te zeggen. Ja, dat is nou helemaal zo, hoezo Columbus. Toen nog toch, van een flauwekul allemaal. Een ander ding is dat bij de nadering van de opkomst van de Assyriërs een groot deel van Israël gevlucht is. Je wacht dat toch niet af, mensen. Je wacht dat toch niet af als je weet dat je lui komen. Wat doe je dan? Wat doen de mensen vandaag in Nederland? Die denken, wij worden overspoeld door allochtonen, in het bijzonder door moslims. Wat doen zij? Emigreren. Waar naartoe? Ja, waar de rest van de familie al lang huist. De traditionele emigratielanden. Huh? Verenigde Staten, ja, daar kom je niet makkelijk in. Canada is iets makkelijker. Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, weet ik niet, ook niet geloof ik. Maar wat nog kan, ze hebben mij verteld 350 per dag, heb ik begrepen. 350 personen. Blanken. Vanuit Nederland emigreren. Hoeveel denkt u dat er binnenkomt aan allochtonen per dag? Maak een rekensom. Laat maar zitten. Dat hebben ze dus gedaan. Dat is aantoonbaar. Want toen die Assyriërs opkwamen, toen werd Carthago gebouwd en werd de florerende stad en de groot machtsblok eigenlijk aan de westkant van de westelijke Middellandse Zee. Zo sterk dat de Romeinen zich er zwaar door bedreigd voelden uiteindelijk. Hè? Maar goed, daar zullen we het verder niet over hebben. Maar dat was deel van Israël. Een ander deel van Israël is ook gevlucht voor de Assyriërs naar het noorden. Hebben zich gevestigd in het gebied rondom de Zwarte Zee. Waar je dus de Israëlitische namen ook tegenkomt. En bijzonder die van Dan uiteraard. Maar goed, ik ga dat nou verder allemaal niet uitleggen. En toen was er nog een beetje over. En dat die hebben Samaria nog verdedigd. Ze zijn weggevoerd met een handjevol mensen. 45.000 ongeveer, zoiets. Staat in de Bijbel, dat laatste in ieder geval. De andere is iets moeilijker. Dan moet je aandachtiger lezen. Alles wat er beschreven staat in de boeken van koningen en kronieken. En Jeremia leefde in het zuidelijke rijk Juda, waarvan een groot deel trouwens ook door de Assyriërs is weggevoerd. Want de Assyriërs kwamen vanuit het noorden het land binnen en kwamen tot aan de poorten van Jeruzalem. En die hebben dus ook een groot gedeelte van Juda en Benjamin uit het tweestammenrijk weggevoerd. Ja. Maar goed, Jeremia leefde in de dagen dat het laatste restje van Juda bedreigd werd en uiteindelijk ook in ballingschap verdween. En nog later, want het was nog later, werd uiteindelijk ook Jeruzalem verwoest. En Jeremia bleef over met een heel klein gezelschap. En Jeremia zelf is met een heel klein gezelschap vervolgens naar Egypte gegaan, waarna wij in de Bijbel daar niets meer over horen. Implicerend dus dat we buiten de Bijbel daar wel over horen, maar in de Bijbel niet meer. Maar in de Bijbel leren we wel het een en ander. Namelijk, daar gaat hij. Jeremia 18. Het woord dat tot Jeremia geschied is van de Heer zeggende: maak u op en ga af in het huis des pottenbakkers. Dat zal wel laag gelegen zijn aan het water, want waar moet je anders je leem vandaan halen? De dakpannenfabrieken staan in Nederland ook langs de rivieren. Beneden, hè? Ja. En al daar zal ik u mijn woord doen horen. Hij krijgt dus plaatjes erbij. Hij moet iets gaan bekijken en dan zal de Heer wat tegen hem zeggen. En wat de Heer tegen hem zegt wordt geïllustreerd door wat hij ziet in het huis van de pottenbakker. Zo ging ik af in het huis des pottenbakkers en ziet, hij maakte een werk op de schijven. Dat zijn er twee, dat weet u, de bovenste draait als het tableau waarop die klomp leem ligt. En de onderste is die schijf waar hij met zijn voeten aan draait. Ju.
Ja,
goed. Dan weten we dat ook weer. En het vat dat hij maakte werd verdorven als leem. Het was leem, maar het werd weer teruggebracht tot gewoon een klomp leem. In de hand des pottenbakkers. Let op, het gaat snel, hè. Niet alleen het verslag, maar in werkelijkheid gaat zoiets ook snel, hè. Het is één beweging van de hand en dat hele leem, dat is weer gewoon één klomp leem terug, hè? Dat begrijpt u toch, hè? Ja. En dan staat er: toen maakte hij daarvan weder een ander vat. Uit diezelfde klomp leem. Gelijk als het recht was. En nou ziet u waar de woorden van Paulus vandaan komen, hè? Rechtstreeks uit Jeremia 18. Recht. Pottenbakker heeft macht, recht om, nou ja, te maken uit één klomp leem, een vat ter ere en een vat ter onere. Andere volgorde. Andere, eerst ter onere dan ter ere. Het eerste wordt vernield en er komt een ander vat. Dat was al wat Jeremia zag. En toen geschiedde des Heren woord tot mij, zeggende: zal ik uw lieden niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israëls? Wat zei Jeremia, leefde onder in het huis van Juda, want het noordelijke rijk, maar dat heet huis Israëls, was weggevoerd al lang in Assyrische ballingschap. En voor hem betekent huis Israëls niet eens Juda. Het zou in de eerste plaats betekenen de 10 stammen die weg zijn. Wij noemen ze 10 stammen, maar ik heb je al vaker gezegd, dat is onnauwkeurig. Maar u begrijpt hopelijk wat ik bedoel, hè? Maar in elk geval, de naam Israël berustte niet bij Juda, maar berustte bij Efraim en daarmee bij de 10 stammen. En daarom werden ze ook met die naam aangeduid en heten ze als volk, als natie, heten ze huis Israël en huis van Juda. Die termen worden zelfs nog gebruikt in Ezechiël 37 over de wederkomst van Christus, wanneer het huis van Efraim, het huis Israëls en het huis van Juda weer tot één gemaakt zullen worden. En ze zullen één koning hebben en ze zullen één kudde zijn met één herder enzovoorts. Hè? Dat is pas in de toekomst. En tot zo lang heb je verschil tussen huis Israëls en huis Juda. Toch? Nou. Zal ik u niet kunnen doen gelijk deze pottenbakker, o huis Israël, spreekt de Heer. Ziet, gelijk leem in de hand des pottenbakkers, alzo zijt gij lieden in mijn hand, o huis Israëls. En dan komt hij. In een ogenblik, dat wil zeggen op een bepaald moment, een ogenblik, een bepaald tijdstip, zal ik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal uitrukken en afbreken en verdoen. En ik lees meteen vers 9. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. En als je heel goed hebt opgelet, begrijp je dat de eerste uitspraak gaat over volk en koninkrijk, namelijk over een vat ter oneer dat verdaan wordt, vernietigd wordt onder de hand van de pottenbakker. En dat dat andere ogenblik en andere volk en koninkrijk uit vers 9 spreekt over het vat ter ere, dat alsnog gemaakt wordt uit dezelfde klomp leem. En hier heet het dan, zeker in dit verband, gewoon toch Israël. Maar het zijn twee klompen, twee vaten, twee huizen in de praktijk. En zo heet het ook, de beide huizen van Israël. Als je alleen huis Israëls hebt, dan weet je het nooit helemaal zeker. Is het alles bij elkaar of is het alleen het Noordelijke Rijk? De ding, hè? Maar let op, hè. Er zijn twee dingen. In een ogenblik zal ik spreken over een volk en ik zal het uitdrukken, afbreken en verdoen. En dan vers 9, ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk, dat ik het zal bouwen en planten. Ik weet niet welke verklaring gebruikelijk is. Ik weet wel wat ik ongeveer van huis uit heb meegekregen. Dat houdt in dat het zo zonder meer hier gaat over het Joodse volk. En dat het geoordeeld zal worden, uitgerukt, afgebroken en verdaan zal worden, vers 7. En het is inmiddels gebeurd in het oordeel dat over het Joodse volk gekomen is. En dat vers 9 spreekt over het toekomstige herstel van datzelfde volk. Hetgeen nog beargumenteerd kan worden door het vers ertussen. Namelijk, indien datzelfde volk over het welk ik zulks gesproken heb zich van zijn boosheid bekeert, zo zal ik berouw hebben over het kwaad dat ik hetzelfde gedacht te doen. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. In deze redenering is het hetzelfde koninkrijk waar in het verleden oordeel over gekomen is, Juda. En dat in de toekomst na hun bekering, als het berouw heeft over het kwaad enzovoort, hersteld zal worden. Heb je dan? Het hele probleem daarvan is, dan gaat het wel over Juda, maar hoe zit het nou met Israël? Daar kom je niet echt mee weg. Bovendien, wat Jeremia te zien kreeg, was niet de pottenbakker maakte een vat en verdierf het onder zijn handen en ging toen schaften, om na enige tijd weer terug te keren om alsnog een vat te maken. En het wordt niet voor niks zo snel verteld. Het is gewoon, hij vernielt het vat en meteen maakt hij een ander vat ervan. Ik heb het wel eens zien doen, zo. Ja. Niet om dit te illustreren, maar ik heb onze pottenbakker aan het werk gezien. Die deden zo. Die maakten wat ze... Nee, niks. Terug. Dat doe je gewoon zo. En dan... hij hoefde alleen niet te trappen met de schijven. Er stond gewoon een elektromotor op. Maar vooruit, hè. Op hetzelfde tijdstip. Dus, ik geloof dat dit ogenblik uit vers 7 hetzelfde ogenblik is als vers 9... En dat dus in de tijd dat het oordeel komt over het Joodse volk, een ander volk op een of andere wijze gebouwd wordt. Maar ik zal u nog wat zeggen. Ik weet dat ik dat... Ik moet nu al ophouden, want ik ben al over mijn tijd heen. Hè. Voor de pauze nogal lang gesproken. Maar leg ze nog even naast elkaar. Hè. Vers 7... Een oordeel, oké, over het Joodse volk, maar als het zich bekeert, zal de Heer berouw hebben over het kwaad dat hij aan dacht te doen. Dus dan wordt het hersteld. Oké. Vers 9 spreekt over... Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk... dat ik het zal bouwen en planten. Maar indien het doet dat kwaad is in mijn ogen... en dat het naar mijn stem niet hoort... zo zal ik berouw hebben over het goede... met welk ik gezegd had hetzelfde te zullen doen. En daar kun je die lijn die ik net uitzette niet volhouden. Je kunt zeggen, vers 7 is het oordeel over het Joodse volk. Vers 8 zegt, zal zich wellicht bekeren. En als het gebeurt, vers 9 zegt de Heer, ik zal het herstellen. Maar wat moet je dan met vers 10? Waar staat, als ze in het geloof niet blijven, zullen ze afgesneden worden. Dat staat er niet, maar ik leen de woorden uit Romeinen 11. Ik kan het ook niet helpen, ik deed het niet met opzet, maar... Na het herstel van Israël in de toekomst, wordt het dan alsnog weer vernietigd? Nee, want het is definitief dan, hè? Dus dat kan niet. Met andere woorden, je moet vers 7 en 8 zetten naast vers 9 en 10. Ze hebben dezelfde structuur, 7 en 8 en 9 en 10. Ze zijn alleen omgekeerd, ze zijn alleen tegengesteld. En dat betekent dat waar aan de ene kant een oordeel komt over het Joodse volk... wordt een ander volk gezegend, wordt een vat ter ere. En in de toekomst komt het Joodse volk alsnog tot geloof, maar dat gezegende volk, dat raakt zijn zegeningen kwijt, omdat het die zegeningen loslaat. Omdat het de Heer loslaat, om zo te zeggen. Heb ik het duidelijk genoeg gezegd? Alleen misschien weet u niet waar ik naartoe wil. Nou, volgens Paulus... Dus in Romeinen 9, waar we vandaan komen, hij zegt het slaat op onze dagen, op de roeping van de gemeente, toch? Met andere woorden, dat volk dat gebouwd wordt, zou dan de gemeente moeten zijn. Maar dat is niet vol te houden om de dood eenvoudige reden dat je van de gemeente niet kunt zeggen dat hij alsnog het kwaad zal doen enzovoorts. En zal doen wat kwaad is in zijn ogen en dat hij dan daarover alsnog een oordeel zal brengen. Want dat is niet zo. Over de gemeente kan dat niet. Maar het hele punt is dat het eerste deel, vers 7 en 8, spreekt over Juda. En vers 9 en 10 spreekt over Efraïm. Met opzet zeg ik nou niet Israël, maar zeg ik Efraïm. Vers 7 en 8 spreekt over de twee stammen van Israël. Vers 9 en 10 spreekt over de 10 stammen van Israël. En terwijl het oordeel komt over de twee stammen van Israël... Ik moet zeggen, terwijl het oordeel kwam over de twee stammen van Israël... werden de 10 stammen gebouwd, hersteld. Dat wil zeggen, gezegend. En dan nog wat, maar ook daar kom ik natuurlijk volgende keer op terug. Lees nog even vers 9... Ook zal ik in een ogenblik, als u mij vraagt, hetzelfde ogenblik, spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Hebben jullie in gedachten? Oké. Gaan we nu in Jeremia 1, tot slot vanavond. Jeremia 1. Waar Jeremia zijn opdracht krijgt, zijn roeping, en waar hem gezegd wordt wat hij moet gaan doen. Gedurende enige decennia, want zo lang duurt die bediening van Jeremia. De Heer zegt tot hem, vers 10, zie ik stel u te dezen dagen over de volken en over de koninkrijken. En wat moet hij dan doen? Uitrukken, afbreken en verderven en verstoren. Dat klopt, in zijn dagen werd er... oordeel gebracht over de twee stammen van Israël. Het heet in 18 vers 7 uitrukken, afbreken en verdoen. Dat lijkt me duidelijk genoeg. Maar in 's hemels naam, er staat achter vers 10 ook om te bouwen en te planten. Moest Jeremia doen. Maar wat heeft Jeremia dan gebouwd of geplant? Aan koninkrijken. Want het gaat over koninkrijken om uit te rukken, te verderven, te verdoen of te bouwen en te planten. En let op, om te bouwen en te planten komt weer overeen met 18 vers 9. Ook zal ik in een ogenblik spreken over een volk en over een koninkrijk dat ik het zal bouwen en planten. Letterlijk dezelfde woorden. Wie moest dat gaan doen? Jeremia, want er stond al in hoofdstuk 1. En dan is de vraag, welk koninkrijk heeft Jeremia dan gebouwd en geplant? Het antwoord is, dat staat niet in de Bijbel. We weten alleen dat hij naar Egypte gegaan is en daar had verhandeld. En de aardigheid van het verhaal is, en ik vind het leuk om dat in 3 zinnen te moeten zeggen nu, vind ik leuk. De aardigheid van het verhaal is dat wij dat uit de geschiedenis weten, want Jeremia is met 2 dochters van Hiskia via Egypte gereisd, waar ze sporen hebben nagelaten, kun je vandaan nog gaan bezichtigen. Het huis van de koningsdochter. Maar goed, dat doet er nou niet toe. En vanuit Egypte is zij doorgereisd via Spanje, het Iberisch schiereiland bij de Iberiërs, waar een van die dochters vertrouwd is met een plaatselijke vorst der Hebreeën, der Iberiërs, in Spanje. En van, ja, Spanje is trouwens ook Hebreeuws, de naam Spanje is zelfs Hebreeuws, maar goed. Een land van konijnen betekent dat, maar ja. Ja, serieus. Maar. En vanuit Spanje is hij doorgereisd met Baruch, zijn schrijver, naar Ierland, naar Tara, alwaar de andere dochter van Hiskia getrouwd is met de plaatselijke koning, zeg maar. En waarin Jeremia en Baruch het een en ander hebben bijgedragen aan de opbouw van een Iers koninkrijk. En tot vandaag wordt hij beschouwd als de oorspronkelijke wetgever van Ierland. En als zodanig vereerd. Heb je dat? Daar werd een koninklijke dynastie gevestigd. Dat is die van de, in ieder geval van de Britse koningshuizen. Tot op vandaag. En het hele punt wat erachter steekt is dit. Die Spanjaarden ben ik snel aan voorbij gegaan, dus ook minder interessant. Maar die Iberiërs, dat waren Hebreeën die uit het land naar het westen gegaan zijn. Hè? Maar dat zijn de Ieren ook. Het was namelijk oorspronkelijk een deel van de stam van Dan. Daarom heten ze ook, stam van Dan heten ze. Tuatha de Danann, enzovoort. En die hadden een koningshuis uit Juda, uit de tak van Zera. Want Juda had 2 zonen, Peres en Zera. David stamt uit Peres. Maar er is een andere tak van koningen die voortgekomen is uit Zera. Die kun je volgen, dat loopt via Troas en dus de Etrusken. Die noemen straks Etrusken, dat zijn ook Israëlieten. Maar goed. En dat, is de, dat huis was daar. En via dat huwelijk met de, van de dochter uit de lijn van David, Hiskia, van de dochter van Hiskia, de lijn van Peres, is de troon van David, dus via de dochter, vererfd geworden naar de andere tak van de familie uit Juda, de tak namelijk van Zera. Want ze is getrouwd met een vorst uit dat huis, maar het is dan toch van David in de Bijbel legt uit, zegt zwart op wit, dat als er geen mannelijke erfgenamen zijn, dan mag de vrouw erven. Echter, wat zij erft, ze kan alleen erven als ze trouwt met iemand binnen dezelfde stam. En haar man wordt dan de erfgenaam. En zo is de troon van Peres, van David zeg maar, terechtgekomen bij Zera. Via de dochter van, er staat wel in Jeremia, dat hij met die dochters van Zedekia vertrokken is enzovoort. Zij waren de erfgenamen van de troon van David, uit die lijn. Maar zo is de troon van David van het ene huis overgezet naar het andere. En van de 2 stammen overgegaan naar de 10, maar blijft niettemin uit Juda. En dat is wat in Jeremia wordt aangekondigd. Hij zou koninkrijk afbreken, maar hij zou koninkrijk bouwen. En dat is wat hij dus inderdaad gedaan heeft. Maar dat is verborgen, zal ik maar zeggen. Dat wil zeggen, dat staat niet in de Bijbelse geschiedenis als zodanig. Maar de aardigheid is wel dat diezelfde geschiedenis een vervolg heeft in de dagen dus dat het Joodse volk de Messias uit het huis van David verwierp, waarna de zaligheid alsnog terechtgekomen is in Nee, in Brittannië. En bij die koningshuizen die inderdaad van de dochter van Zedekia afstammen dus. Maar net zo goed afstammen uit de andere lijn van Juda. En als je nou niks te doen hebt de komende 14 dagen... dan bestudeert hij Genesis 38, en vooral het laatste stukje. En dan vraagt hij zich af wie van de twee zonen nou eigenlijk... de tweeling bovendien het eerst geboorterecht kreeg. Ik heb het er nooit in kunnen lezen. In Genesis 38 niet. Juda, twee zonen, weet u nog, uit Tamar. En de een krijgt het rode lintje aan zijn hand. En de hand wordt teruggetrokken, dan komt de andere eruit. En dan, wie is nou de eerstgeborene? Het rode lintje trouwens was van Zera. En dat staat nog steeds in het wapen van... ik geloof van Dublin. Waar het is daar terug te vinden. Het polsje, het handje met het rode koord eraan. Echt waar? Ja. Het is gedocumenteerd op betere wijze dan een boek het zou kunnen doen. Feitelijk. Ik vind het veel sterker dan enige historische overlevering. Maar het is zo. Maar wie is nou de eerstgeborene? Het antwoord is, het maakt uiteindelijk niet uit, want die lijnen zijn bij elkaar gekomen. In de loop van de geschiedenis. Ja. Ja, dat zijn nog eens dingen. Maar je hoort ze nooit. Maar anders blijf je blijft toch heus met die vragen zitten uit Jeremia. Waar gaat het in vredesnaam over? En wat is er met Jeremia gebeurd? En hij moest wat doen en we lezen er niet meer over enzovoort. Maar je leest het wel, alleen staat niet meer in de Bijbel. En dan kun je natuurlijk zeggen, nou ja, dat zal ons dan later wel geopenbaard worden. Hè? Maar ik vind het mooi om dan te kunnen denken, misschien wel zeggen... maar dat wist ik al. Ik heb het toch gelezen, ik ben toch tegengekomen. Het is een kwestie van studeren en willen weten. En ik bedoel, willen weten. Je moet je bij de Heer melden en zeggen, Heer, ik wil het wel graag weten. Maar als u het niet goed vindt, dan maar niet. Maar ik wil het wel graag weten hoe dat zit.